Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
Eerst wil ik eventjes een vraag aan jullie stellen. Dat is wel interessant. Wie van jullie zit op TikTok? Misschien gewoon even handen. Oké, dat is toch... Nog iemand die binnenkomt ook. Dat is toch zeker de helft van de zaal. Iemand die in ieder geval niet op TikTok zit. Dat is onze columnist Saar Boter. En zij zal nu een column aandragen.
Dankjewel. Ja, als het gaat om waar onze data heen gaat en over onze online privacy en veiligheid, hebben we het eigenlijk altijd over de feiten. De wetten, de data en de technologie. En wat we soms vergeten, vind ik, is de menselijke, emotionele kant van het probleem. Zo maakte ik vorig jaar voor het eerst kennis met deze vraagstukken tijdens het laatste semester van mijn bachelor in het vak genaamd Surveillance Society. Het afgelopen jaar heeft mij daarom ook enorm veranderd. Ik ging van micro-influencer, het valt mee, ik bedoel gewoon mijn Twitter-account met 10 volgers, naar het verwijderen van vrijwel elk social media-account dat ik had. Ik ging van elke gedachte omzetten in 280 tekens naar het actief nadenken over wat ik post en wanneer. Dat ging niet zomaar van de een op de andere dag. Het was gek genoeg een enorm emotioneel proces waar ik doorheen ging toen ik hier serieus over na ging denken. En toen ik zo eens nadacht, had het eigenlijk veel weg van de 5 fasen van rouw. Fase 1, ontkenning. Ik klik anders nooit op alle cookies accepteren, appte ik een vriend tijdens ons eerste college, iets meer dan een jaar geleden. We hadden het over alle manieren waarop bedrijven ons overtuigen ons gedrag te laten volgen, zoals wat we kopen in de supermarkt. Ik zie echt niet wat nou het probleem is. Als ze mijn bonuskaart scannen bij de Albert Heijn, dan weten ze dat ik graag broccoli eet. En dan wat? Gaan ze me proberen nog meer broccoli te verkopen? Deze houding hield ik precies 1 week vol. Fase 2. Woede. En wat wil je dan dat ik doe? Appte ik precies 1 week later in het tweede college. Heel naar dit allemaal en zo, maar waarom moet ik het oplossen? Hebben we daar geen overheid voor of zo? Er lijkt ook geen ontkomen aan. Elke zoekopdracht, elk filmpje dat we kijken en elk artikel dat we lezen, elk product dat we overwegen te kopen, alles wordt gevolgd, opgeslagen en tegen ons gebruikt. Zo voelde het in ieder geval. Fase 3. Onderhandelen. Oké, nieuw plan, zei ik tegen een vriendin tijdens de lunch. Ik heb dus de Instagram-app verwijderd en ik kijk alleen nog maar via mijn browser. Schijnbaar kunnen ze dan een stuk minder persoonlijke data van je opslaan. De vriendin knikte instemmend. Ik heb de app nog wel, maar met een timer van 40 minuten erop, zodat ik geen uren meer kwijt ben aan het kijken van nutteloze video's. En, vroeg ik, werkt het goed? Ze was even stil. Nee, meestal klik ik op de knop met 10 minuten verlengen. Ik knikte. Ik denk dat ik de app ook weer moet downloaden voor mijn werk. Fase 4. Depressie. Is het mogelijk om je dood in scène te zetten om te ontsnappen aan ons kapitalistische systeem? Vroeg ik het internet. Een WikiHow-artikel zei echter dat mijn vrienden en familie dan heel verdrietig zouden zijn. En dat vond ik ook wel een duidelijk tegenargument voor deze strategie. Hoewel een hutje in de bergen en een enkele geit om te hoeden aantrekkelijk waren, besloot ik het dus toch maar niet te doen. Het maakt ook letterlijk niet uit wat je doet, zei ik tegen een vriend. Als ik TikTok niet wil downloaden, omdat ik niet wil dat ze gegevens over me verzamelen, maar een vriend staat toe dat TikTok zijn contacten inziet, hebben ze toch informatie over mij en heb ik daar niks te zeggen over gehad. Ik kan simpelweg toch niet alle privacyregels lezen van elke app die ik gebruik en elke website die ik bezoek. En na ongeveer een jaar kwam eindelijk het einde in zicht. Fase 5. Acceptatie. Ik heb inmiddels een betere browser, een andere zoekmachine. Ik schrijf mijn scriptie over het fenomeen van surveillance kapitalisme en solliciteer op PhD-posities die mij eventueel de kans geven om de ingewikkelde processen in kaart te brengen. Aan de andere kant heb ik mijn Instagram-account nog niet kunnen opgeven en wil ik nog steeds korting bij de Albert Heijn, dus scan elke keer gewoon mijn bonuskaart. Het kan ook allemaal niet perfect en het hoeft ook allemaal niet perfect. Uiteindelijk ben je namelijk maar 1 persoon. We zijn hier echt afhankelijk van beleid van onze overheid. Maar laten wij ons hier dan wel hard voor maken. Want uiteindelijk staat wel onze privacy en democratie op het spel. Dankjewel.
Ja, bedankt Saar. Nou, gelukkig ben jij niet de enige die er zorgen over maakt, maar zijn er ook overheden die dat doen. Dan wil ik bij deze graag de gastsprekers uitnodigen, dus Chris Nijhuis en Loes Pauwels, om aan te schuiven. Ja, welkom. Wie een beetje zoekt op Google, komt eigenlijk overal het woord TikTok-verbod tegen. Maar wat houdt het wetsvoorstel precies in? Dus moeten we wel spreken of denken in termen van een verbod? Kun jij daar misschien, Chris, wat achtergrond over schetsen?
Ja, dankjewel. En leuk dat jullie er zijn. Het is een voorschot op een verbod. Dus wat er eigenlijk nu aangenomen is in het Huis van Afgevaardigden is een wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld dat het moederbedrijf van TikTok moet het bedrijf binnen 6 maanden verkopen. Aan iemand waar de Amerikaanse overheid geen moeite mee heeft. Geen foreign adversary, zoals het beschreven staat. Als ze dat niet doen, dan worden er stappen genomen die het heel veel moeilijker maken voor TikTok om nog succesvol te zijn in Amerika. Dan gaat het over het niet meer kunnen downloaden van de app en het niet meer kunnen updaten van de app. En bedrijven die dat wel mogelijk maken, die worden dan beboet.
En je hebt het over foreign adversaries, dan moeten we denken aan...
aan China, Rusland, Iran, Noord-Korea, dat soort actoren. Ja.
Is dit dan ook, dit is de voornaamste reden erachter, dat ze zich zorgen maken over China. Schuilen daar nog meer redenen achter? Achter een mogelijke verbod van TikTok?
Ja, het staat eigenlijk in een groter context. Hè? Dus er zijn meerdere pogingen geweest om grote techbedrijven aan banden te leggen. Dat wil nog niet altijd even goed lukken, mede omdat de rechters een deel van die dingen tegenhouden in verband met overwegingen rondom vrijheid van meningsuiting. Maar er is ook een grotere trend van competitie met China als het gaat om economische verhoudingen. En dit is een poging van de Amerikaanse overheid om eigenlijk die invloedrijke bedrijven meer in Amerikaanse handen te krijgen. En ook om te voorkomen dat er spionage plaatsvindt door China. Dus een andere wet die deze nacht is aangenomen, die gaat over het verkopen van data door derde partijen. Dus partijen die die data opkopen van grote techbedrijven en weer doorverkopen aan andere landen. Daar is nu ook een verbod op aangenomen in het huis. En ik denk dat dat wel laat zien dat het gaat... deels om die techbedrijven, het gaat deels om privacy, maar het gaat ook grotendeels om macht ten opzichte van China.
Ja, dus dit is ook, want het is vaker geprobeerd door de Amerikaanse overheid om TikTok te verbieden. Ja. Is dat nu anders? Zitten we nu in een andere situatie dan de keren hiervoor dat is geprobeerd?
Dat is een goede vraag. Ik denk wat wel tekenend is dat er hele brede steun is voor deze beide wetsvoorstellen. De ene met ongeveer 80% van de stemmen en de andere zelfs met 100% van de stemmen. Die wet van vannacht is met 100% van de stemmen aangenomen. Het is wel belangrijk om nog even aan te tekenen dat het nog niet door de Senaat is behandeld. Dus het is de vraag of het daar doorheen komt. De president heeft al wel aangegeven dat hij beide wetten wil tekenen. En wat vooral opvallend is dat eigenlijk zowel de Democraten als de Republikeinen voor dit soort wetgeving is. En dat maakt wel dat het nu ook kans van slagen heeft.
En hoe komt dat dan dat dit, want dat gebeurt niet vaak, ja. dat ze het zo met elkaar eens zijn. Waarom zijn ze het op dit gebied wel heel erg met elkaar eens?
Ik denk dat het kernwoord China is. We horen in Europa al veel over de rivaliteit, angst voor China. In de VS is dat eigenlijk nog op een veel hoger niveau. En dat maakt dat er ook politiek consensus is dat er iets moet gebeuren. En dat maakt voor mij het verschil tussen waarom eerdere wetgeving rondom techbedrijven niet is aangenomen en deze wel.
Ja, en je zegt al, Biden heeft gezegd in principe het voorstel te gaan steunen als het de goedkeuring krijgt van het Senaat. Bij Trump zit dat anders. Hoe kun je daar iets over zeggen? Over hoe Trump hier in een mogelijk verbod staat?
Ja, inmiddels anders moet ik zeggen. Want toen hij nog president was, toen heeft hij zelf een verbod voorgesteld. Dat is er toen niet doorheen gekomen. Maar hij is er nu tegen. En als je het mij vraagt, heeft dat twee verklaringen. De ene verklaring is dat een van de grote investeerders in TikTok opeens ook een megadonor van de campagne van Trump is. En het andere wat volgens mij meespeelt is dat hij denkt, ja, als Biden nu president is, hij tekent die wet, jonge mensen worden boos op hem, gaan ze misschien op mij stemmen of blijven ze thuis? Dus hij, Trump is in die zin een simpele man. Als hij denkt dat hij ergens voordeel uit kan halen, dan gaat hij die kant op.
Oké, dus voor Trump zijn dit voornamelijk heel... hij ziet kansen liggen in het behoud van TikTok en gevaren voor hem als TikTok verboden wordt.
Ja, en wat ook wel mogelijk meespeelt, is dat er op TikTok best wel veel anti-Biden propaganda wordt gedeeld. Dat is ook één van de redenen dat de Amerikaanse overheid nu het aan banden wil leggen. Niet zozeer dat het anti-Biden is, maar wel dat, dat ze bang zijn voor propaganda op TikTok. En die op een of andere manier Amerikaanse verkiezingen aan kan tasten of het vertrouwen in de politiek kan ondermijnen.
Ja. Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat de Amerikaanse overheid bezorgd is voor dataverzameling door China. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop andere techbedrijven. En dan moet ik bedenken aan Meta of Alphabet. Dan moeten bedrijven van Facebook en van Google. Maken ze zich daar ook zorgen om? Is dat iets waar ze, of juist waar ze zich minder zorgen maken omdat het in Amerikaanse handen is?
Ze maken zich daar ook zorgen om. En met name de meer progressieve democraten in de Senaat. Onder andere Elizabeth Warren. Die maakt zich heel sterk voor regulering van techbedrijven. Maar wat je niet moet vergeten is dat die techbedrijven ook extreem vermogend zijn en dus ook heel veel lobbyisten in de arm kunnen nemen. En dat is eigenlijk een van de redenen dat heel veel van die reguleringpogingen er nog niet doorheen zijn gekomen. En TikTok heeft dan als nadeel dat ze met China gelieerd zijn. En dat maakt dan, dat heeft dan een nog grotere impact dan het feit dat ze ook sterke lobbyisten hebben.
Ja, dus er is in die zin meer kans ook. Is dit ook, moeten we dit dan ook zien op een manier, een voor de hand liggende manier om eerst, TikTok is een makkelijkere vijand wat dat betreft. Ja. En verwacht je daarna stappen, mocht dit doorgaan, voor andere grote techbedrijven?
Het is even afwachten in hoeverre dit stand houdt in de rechtszaken, mocht het ook door de Senaat aangenomen worden. Ik verwacht wel dat er meer een beweging is van regulering van techbedrijven. Want het is echt iets waar mensen al jaren mee bezig zijn. Waar wel steeds meer steun voor komt. Je ziet ook dat VS best wel achterloopt op Europa. Waar de regelgeving gelukkig wat strenger is. Vanuit onze eigen dataveiligheid bezien. Ik verwacht wel dat er meer regulering aan gaat komen. Maar een groot struikelblok is wat ik net al aangaf. Hè, de rechters, met name in het Hoge Rechtshof, zitten een aantal zeer conservatieve rechters. Die een vrij absolute mening hebben over, of interpretatie, van het recht op vrijheid van meningsuiting. En dat hebben ze ook zodanig breed geïnterpreteerd dat het ook geldt voor bedrijven. En dat is eigenlijk een van de voornaamste obstakels, dat als je het politiek voor elkaar krijgt, dat de rechters het dan nog kunnen inperken of zelfs terugdraaien.
Ja. Dan wil ik zo eventjes naar Loes gaan, maar dan heb ik nog even één vraag. Je noemde zelf Europa net al. Hoe waarschijnlijk is het dat, kijk, het is natuurlijk nog lang niet zo ver, er is nog geen verbod. Maar is het denkbaar dat wij in Europa achter de Verenigde Staten aangaan?
Ik vind het moeilijk om te speculeren of er ook een soort van verbod zal komen. Wat je wel ziet is dat de Europese Unie ook heel erg bezorgd is over TikTok. De Europese Commissie heeft een onderzoek ingesteld in hoeverre TikTok de huidige privacywetgeving van de EU overtreedt. En daarbij zijn ze ook vooral spreken ze over de verslavende factoren. Nou, daar zou jij straks denk ik wat meer over zeggen. Maar tegelijkertijd is ook in Europa steeds meer een bewustzijn van wat de rivaliteit met China betekent. En met name als het gaat om technologie. Hè, want ik schetste net de context al een beetje rondom technologie. Maar technologie is eigenlijk een van de grote economische sectoren waar Europa en de VS concurreert met China. Ik weet niet of een van jullie de berichtgeving rond semiconductors een beetje volgt. Dus dat zijn eigenlijk die kleine chips die in bijna alle apparaten tegenkomt. En daar is Europa en de VS en Zuid-Korea, Japan zijn belangrijke producenten. En China probeert dat over te nemen. En met name de Amerikaanse overheid heeft nu een aantal verstrekkende sancties opgezet. Ook een aantal in Nederland ingrepen gepleegd. Waardoor Nederlandse bedrijven, zoals ASML, maar ook NXP, wat hier in Nijmegen zit, hun producten niet mogen verkopen aan China. Omdat China dan de kennis in handen krijgt om zelf ook die hoogwaardige semiconductoren te produceren.
Ja, dat is interessant. Want dat is misschien iets waar we later ook over moeten doorpraten. Nu even Loes. Jij zei dat dus in Europa kijken vooral ook dat TikTok misschien te verslavend zou zijn. Kun je misschien heel kort uitleggen Want we hebben de helft van de mensen in de zaal gebruikt ongeveer TikTok en de helft niet. Hoe TikTok werkt. En is TikTok zoveel verslavender dan bijvoorbeeld andere sociale media? Want de pijlen worden nu wel specifiek op TikTok gericht.
Ja, dat is een interessante vraag. Wat uniek is aan TikTok in vergelijking met andere social media platformen is dat het heel visueel is ingesteld. Dus het is echt gericht op korte video's of korte beelden die achter elkaar zijn geplakt. Dus dat is uniek aan TikTok. En het is ook zo dat als je TikTok, je kan naar de app gaan, je krijgt allemaal video's aangeboden. Maar er zit ook een algoritme achter die ervoor zorgt dat op basis van bijvoorbeeld hoe vaak je bepaalde video's liked, hoe lang je ernaar kijkt, wordt aangepast aan de interesses die jij hebt. En het houdt ook nooit op. Dus je kan eigenlijk eindeloos content bekijken die aansluit bij je interesses. En dat is ook wat de makers eigenlijk heel slim gedaan hebben om de aandacht van mensen vast te houden. Dus het blijft maar doorgaan. Dus zodra je klaar bent met de video, komt er een nieuwe. Of je kan even swipen en de andere video is al daar. En ook dat algoritme dat ervoor zorgt dat het bij interesses aansluit. Dat maakt ook dat je eigenlijk heel veel leuke berichten, video's voorbij zien komen op TikTok. En wat het wellicht ook wat verslavender kan maken dan bijvoorbeeld Facebook. Waarbij je vooral afhankelijk bent van wat jouw vrienden, familieleden op Facebook hebben gepost.
Is dit ook, zie je dat jongeren zich ook zorgen maken omdat dat ze denken van oh, het is veel te verslavend, ik zit veel te veel op TikTok?
Het is een goede vraag. Ik denk dat een aantal jongeren wel erkennen dat ze er te veel op zitten. Ook gewoon algemeen, als ze kijken hoeveel ze hun telefoon gebruiken, zie je dat er echt wel jongeren zijn die het meer dan 5 uur per dag gebruiken. En dan gaat het echt ten koste vaak van andere activiteiten. Dus ze geven soms ook zelf wel aan dat ze afgeleid zijn door sociale media, zich niet goed kunnen concentreren op school. Maar tegelijkertijd is het voor hen ook wel lastig, omdat het ook weer heel veel te bieden heeft en veel positieve dingen teweeg kan brengen. Dus ik denk dat jongeren een beetje gemixt instaan in die zin.
Ja. Ja, dat is interessant, want Chris zei net al dat Trump die heeft allerlei redenen om nu wel voor TikTok te zijn. Een van de dingen die Trump afgelopen week, geloof ik, of 2 weken geleden heeft gezegd, is dat als TikTok verboden wordt in Amerika, dan our kids will go crazy. De vraag is een beetje hoe we dat moeten inschatten. Is dat omdat er dan iets wegvalt wat voor hun heel, heel betekenisvol en heel waardevol is? Of worden ze gek omdat ze, als het ware, een verslaving meteen moeten afbouwen?
Ja, ik denk dat het verschilt. Dus er is het is zeker niet zo dat alle TikTok-gebruikers verslaafd zijn. Maar er is wel een kleinere groep van de jongeren. In Nederland zien we dat ze problematisch social media gebruik vertonen. Dus ze hebben het interfereert met hun dagelijks functioneren. Dus dat zal voor hen zeker dan wennen zijn. Zeker als je veel TikTok gebruikt voor die groep. Kan je wat fase van rouw en ontwenning door moeten maken. Maar het is ook zo dat zeker niet alle effecten van TikTok gebruik negatief zijn voor jongeren. Als wij kijken naar onderzoek naar de effecten van social media gebruik op het welzijn van jongeren, zien we dat die effecten heel sterk verschillen. Dus er is gemiddeld genomen, als je kijkt naar een grote groep jongeren, dan vinden we vaak dat er of hele kleine of geen effecten te vinden zijn. Maar als we dan inzoomen op de verschillen, dan zien we dat ongeveer voor 20-30% effecten positief zijn. Voor een groep doet het weinig met hoe ze zich voelen. En voor 20-30% zijn die effecten negatief. Dus het verschilt heel erg van groep tot groep. En met name voor die groep voor wie het ook positieve effecten heeft, is er echt iets wat wegvalt voor ze. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan jongeren die het offline wat lastiger of moeilijker hebben. Worstelen met hun identiteit en juist op TikTok in een heel community terechtkomen met anderen waarin ze zich wel kunnen herkennen. Wat hen ook echt helpt om hun identiteit verder te vormen. Dus je ziet het soms bij jongeren uit de LGBTQ gemeenschap dat TikTok echt een bron van support zou kunnen bieden. En als je dat dan gaat verbieden, dan valt die steun weg.
Ja, ja, we hebben ook bijvoorbeeld de afgelopen week is gezien dat de baas van TikTok of van ByteDance, het bedrijf achter TikTok, heeft opgeroepen dat mensen moeten opkomen en voor het behoud van TikTok. En toen heb je ook zijn er dus heel veel mensen dat gaan doen en hebben zich uitgesproken dat ze TikTok willen behouden, juist omdat het hen zoveel positiefs brengt. Is dat wegen voor hun de positieve effecten van TikTok dan zwaarder dan de negatieve gevolgen die het misschien kan hebben?
Ja, ik denk dat voor sommige personen dus die positieve effecten zwaarder wegen dan de negatieve effecten. Het hangt er ook echt af van hoe goed kan jij gebruik reguleren bijvoorbeeld. Is het zo dat je af en toe op die app kijkt of dat je de hele dag door mee bezig bent en niet meer toekomt aan de andere dingen in je dagelijks leven? Het kan ook zijn dat je in een bepaalde fuik terechtkomt, juist met content die je wat onzekerder maakt. Dus dat zou wel negatief kunnen zijn. Maar er zijn zeker groepen voor wie het juist positieve effecten heeft. Maar we weten dus ook dat er een groep is voor wie het negatieve effecten kan hebben. Dan is het een lastige vraag van, moeten we juist die kwetsbare groep beschermen? Ja.
En is TikTok hierin dan uniek ten opzichte van, of als TikTok weggaat, dan gaan ze gewoon ook naar Instagram of komt er iets anders en dan gaan we dat doen?
Ja, ik denk dat het TikTok wel uniek maakt, ook waar de EU mee bezig is bijvoorbeeld, die algoritmes. Ze zijn echt heel goed in die algoritmes die ze hebben aangepast. Ook dat die virus altijd maar door blijven gaan. Nu zijn ze wel ook aan het nadenken over wetgeving op Europees niveau. Moeten we ervoor zorgen dat er voor jongeren bijvoorbeeld een limiet op zit, dat ze niet eindeloos maar door kunnen gaan. En dat zou dan voor alle platforms moeten gelden. Niet alleen voor TikTok. Anders zullen ze inderdaad ergens anders terechtkomen.
Ja. Hey, misschien een wat persoonlijkere vraag. Hoe staan jullie? Wat denken jullie van een TikTok-verbod? Vinden jullie dat er moet komen? En of is het de taak van de gebruiker zelf om? Het hangt er natuurlijk een beetje van af waar je je zorgen om maakt. Gaat het om verslaving en content? Of gaat het juist om meer gevoelige data-issues? Wil je daar iets over zeggen?
Nou, ik denk als je alleen TikTok gaat verbieden, dan gaan ze inderdaad ook naar jongeren gaan naar andere platformen. Ik denk dat ze moeten accepteren dat social media nu onderdeel is geworden van onze cultuur, ook zeker bij jongeren. Dat ze zijn ermee opgegroeid. Maar ik denk dat er wel een belangrijke taak weg ligt ook voor de overheid, de EU, om het gebruik van deze platformen te reguleren en strenge regels op te moeten stellen waar ze aan moeten voldoen om jongeren tegen negatieve effecten zoveel mogelijk te beschermen. Daarnaast ook bijvoorbeeld op scholen mediawijsheid programma's kunnen een rol spelen. Beleid dat er gevoerd wordt over mediagebruik. Dus ik denk dat we zeker niet moeten ontkennen met z'n allen dat het er is. Want zodra we iets verbieden, dan zal er iets nieuws komen. Net zoals sigaretten. Nu zijn het e-cigarettes in de plaats. Dus ik weet niet hoe ver dat oplost. Maar wel bewustmaking enerzijds, maar ook regulatie en wetgeving.
Ja. En hoe sta jij daarin, Chris?
Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Ik denk dat een verbod is een paardenmiddel. Ik denk dat dat ook deels averechts kan werken. Ik vraag me af of het effectief zal zijn. Hè? Want je richt een nieuw bedrijf op met een net andere naam en een net ander algoritme, maar feitelijk doe je hetzelfde en dan kan je weer een tijdje vooruit. Ik zie veel meer heil in veel strengere regulering van wat er mogelijk is. En ik denk dat je dan ook, als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe drugs gereguleerd wordt of hoe bepaalde voedsel- en warenwetten gereguleerd zijn, dan is er gewoon wel een taak voor de overheid om met name vanuit gezondheidsoogpunt dit soort dingen aan banden te leggen. Hè? Om ervoor te zorgen dat die grote verslavingsgevaren, dat daar naar gekeken wordt. En hetzelfde geldt als het gaat om privacy. Eigenlijk die hele industrie van het opkopen en doorverkopen van de gegevens die mensen achterlaten in hun online gedrag. Ja, daar vind ik persoonlijk eigenlijk geen enkele waarde in zitten. Puur van wat heb je eraan als maatschappij? Heeft dat eigenlijk alleen maar negatieve gevolgen volgens mij? Wat niet per se wil zeggen dat je het moet verbieden, maar dat je wel heel goed moet kijken van hey, hoe kunnen we dat op een verstandige manier aanpakken.
En wat verwacht jij? Dus weten we eigenlijk wanneer de Senaat gaat stemmen over het wetsvoorstel?
Nee, het is zelfs nog maar de vraag of ze het in behandeling gaat nemen. Dus dat is eigenlijk afhankelijk van de verantwoordelijke leiders in bepaalde commissies. En de leider van de Democraten in de Senaat of ze het überhaupt in behandeling gaan nemen. Er zijn wel een aantal andere voorstellen van mensen op belangrijke posities die hierop lijken, maar net iets anders zijn. Nou, vaak is het dan ook een soort ego-dingetje. Mijn wet is beter dan die van jou. Dus het zou ook zomaar kunnen dat de Senaat een eigen versie aanneemt en dat die dan weer teruggaat naar het huis. Dus het is afwachten. Maar je ziet wel dat door die grote meerderheid in het huis, dat er ook in de Senaat is er wel welwillendheid hierover. De president is ervoor. Dus ik acht de kans wel groot dat er een vervolg aan gegeven wordt. Maar of het dan specifiek deze wet is, dat weet ik.
Hebben leden van de Senaat zich daar wel over uitgesproken? Over wat ze, of is dat, ja, ik kan me voorstellen dat het nog heel koffiedik kijken is op dit moment. Maar
ja, dat zijn 100 individuen die allemaal hun eigen mening hebben. Sommigen zijn er heel erg voor, sommigen zijn er principieel op tegen. Anderen zeggen van, ik heb een betere wet. Dus ja, dat is, en er is nog geen beslissing over genomen. Dus dat kan ik niet voorspellen.
Ja,